In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, zij ons begin, onze voortzetting en ons einde, opdat God drieënig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daarop het diepst vernedert en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij de 72e psalm, de versen 2, 3 en 4. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Hij zal hun vrolijk opdoen, dagen het heil hun toegezegd. Het ellendig volk wordt dan uit lijden, door zijn arm gerukt. Hij zal nooddruftigen bevrijden, verbrijzelen wie verdrukt. Zij zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht en licht zal wezen en op en ondergaan. Hij zal gelijk zijn aan de regen die daalt op het late gras, aan droppels die met milde zegen besproeien het veldgewas. Het rechtvaardig volk zal welig groeien, daar twist en brok verdwijnt. Het zal alles door de vrede bloeien, totdat geen maan meer schijnt. Van zee tot zee zal hij regeren, zo ver men volkeren kent. Men zal hem van de Eufraat vereren, tot aan des aardrijks end. Het zijn de versen 2, 3 en 4 uit de 72e psalm. Laten we nu met u gaan lezen wat we vinden in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het tweede hoofdstuk, vanaf het 8e tot en met het 24e vers. We noemen u Lucas 2, van vers 8 tot en met 24. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en ze vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vreest niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal uw teken zijn: gij zult het kindeke vinden in doeken gebonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was er met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hem weggevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan henen gaan naar Bethlehem, en laat ons dan zien het woord dat er geschied is, het welk de Heer ons heeft verkondigd. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten ze al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat ze gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel eer hij in het lichaam ontvangen was. En als de dagen hare reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten ze hem te Jeruzalem, opdat ze hem de Heere voorstelden, gelijk geschreven is in de wet des Heeren: al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offerande gaven naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is: een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. Het woord dat we in deze uren met u gaan overdenken, lezen we in 2 Korinthe 8, het 9e vers. 2 Korinthe 8, vers 9. En in 2 Korinthe 8 vers 9 lezen we: want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Laten we nu met elkaar de Heer bidden om de bediening van zijn Heilige Geest. Ach, lieve Heere, op deze gewijde feestdag, andermaal saamvergaderd aan deze plaats des gebeds, buigen ons voor uw heilig aangezicht. En wij bidden u, Heere, kon het u behagen aan ons te willen gedenken. Aan ons te willen gedenken in uw gunst, in uw goedheid, in uw ontferming, in uw liefde, in uw genade. En dan is het goed, Heer, want het is altijd goed als gij zo denkt aan het schepsel, Heer. Dat gij zo lief gehad hebt, dat volk, dat ge van eeuwigheid gekend hebt, dat ge zo lief hebt, dat ge uw enig geboren zoon gegeven hebt, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En waar we op deze gewijde kerstdag, met gans uw strijdende kerk, over de lengte en breedte der aarde, nog weer gedenken aan dat wondervolle, zalige, heerlijke feit, hoe het woord vlees is willen worden en onder ons heeft willen wonen, waarvan de apostel Johannes getuige mocht. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des eengeborene van de Vader, vol van genade en vol van waarheid. Mocht het u behagen, Heere, het zij voor het eerst of bij vernieuwing, ons met uw knecht eens een geopend zielsoog te geven, dat we eens iets van die heerlijkheid mochten aanschouwen, Heere. Dat we eens iets mochten verstaan van dat zalige wonder, wat u bewogen heeft, het liefste wat gehad over te geven, tot in de diepste diepte der Gods verlating, om een volk te redden en te zaligen, ze te verlossen uit de macht des Satans, uit de macht van zonde en dood, om ze vrij te maken tot kinderen des lichts, die straks tot in alle eeuwigheid, wandelende voor uw aangezicht, zich in u zullen verlustigen, en uw deugden zullen groot maken, en uw naam zullen verheerlijken, die tot in alle eeuwigheid in volmaaktheid, uw ere, o Heere, waar gij zo eeuwig recht op hebt, zullen zoeken en tot in alle eeuwigheid het zullen uitzingen door u alleen, om het eeuwige welbehagen, om eeuwig zich in u te verlustigen, wat gij hebt willen doen en dat aan een volk, Heere, dat er neder ligt op de vlakte des velds, vertreden in hun bloed, waar geen oog medelijden met heeft, en waar niemand naar vraagt, want het is Sion maar, en dat alles door eigen schuld, goed en naar uw beeld geschapen, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid, heeft het ons niet goed gedacht, u in erkentenis te houden, en we hebben ons vrij en moedwillig van al deze kostelijke gaven beroofd. We hebben het als weggesmeten in de modder der zonde, Heere, en bij u vandaan gehold, heeft de mens het in zijn val als toegeroepen, wijk van mij, want ik heb geen lust aan de kennis uwer wegen. En u preekt het feit van den kerstdag ons dat gezegende, aanbiddelijke wonder, dat gij, die mens, naar uw soeverein welbehagen, in uw eeuwige liefde, zijt nagewandeld in die wereld der verlorenheid, omdat gij een volk wilde hebben waar u eeuwig in zout verlustigen. En daarom was het grootste offer niet te groot voor u. En was het voor u, o beminnelijke, dierbare en gezegende zaligmaker, niet te veel dat gij het offer brengen moest van uw eigen hartebloed. Want immers Gods recht moest verheerlijkt. Uw deugden moesten volmaakt worden opgeluisterd. En wie zou dit nu ooit kunnen doen dan gij alleen? En gij hebt het willen doen, o dat aanbiddelijke wonder. Want wie had ooit zulke weg kunnen uitdenken? Wie had ooit een zondaar kunnen zalig maken? Lieve God, wat onmogelijk was bij de mensen, is mogelijk bij u. En gij hebt die zalige mogelijkheid willen openbaren in dat vlees geworden woord, waarvan de engelen gezongen hebben boven de velden van Efrata. Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Heere, voor alles krijgt gij er de ere in. En gij bestelt de vrede in het hart uws volks. En gij hebt uw welbehagen in mensenkinderen. En dat is zo'n wonder. Dat kunnen we met ons verstand niet bevatten, Heere. Laten we dat toch maar eerlijk en oprecht voor u belijden. Het laat zich alleen ondervinden. En het is de zalige ervaring van het hart dat u mag vrezen door het geloof. God in Christus, in mij, een welbehagen. Heere, mochten er nu in deze uren, in dit kerkgebouw in Katwijk, eens kinderen zijn, jongelingen of jonge dochters, mannen, vrouwen of grijzaards, wie er hart erbij ingesloten werd, wie er zielen het eens mocht getuigen, een welbehagen in mij, Heer. Ach, het is een eeuwig wonder, nooit te vatten, maar het is zalig om het te ondervinden, Heer. Ach, dat is een stukje al van de hemel in de ziel hier op aarde. Want dat is toch alles, Heere. Wat valt er toch alles bij in het niet? Weg wereld, weg schattige, kunt niet bevatten. Hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren. Maar de Heere Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben. U, Heere Jezus. Als die geboren koning in Bethlehems kribbe te ontvangen uit de handen Gods des Vaders, omdat gij het welbehagen hebt in dat zondige schepsel. O, de eeuwigheid zal ervan gewagen. De eeuwigheid, Heere, zal niet lang genoeg zijn voor uw volk om dat uit te wonderen. Mocht ge hun harten nog eens in die verwondering zetten, Heere. Mocht ge het hart van uw Sion nog weer eens willen verlevendigen en willen opbeuren. Ach, Heere, geef ze nog weer eens geloof, dat ze het nog weer eens geloven mochten. U weet het, ze zijn en ze blijven in zichzelf niets anders dan arme zondaren die van genade moeten leven, Heere. Mocht ge ze bij vernieuwing de genade nog weer eens doen toevloeien. Wil hun banden nog eens verbreken, hun boeien slaken. Mocht ge hun harten nog eens in die zalige blijdschap en in dat dierbare geloof zetten, dat ze ze mogen geloven. En bij dat volk des welbehagens behoor ik nu. O God, dat hart zou het getuigen met heilige aanbidding, met beving der zielen. Maar het is zalig dit te mogen weten. God heeft in Christus, in mij, een welbehagen. O God, dan zingt heel die wereld, zingt weg. Dan ligt dat zondige vlees er weer eens onder. En dan mag er weer eens geleefd worden uit het geloof. En dat leven uit het geloof haalt toch al de zaken naar zich toe die er in u, geboren koning in Bethlehems kribbe, besloten liggen. Dat hart leeft het in,
wat uw knecht eens schrijven mocht, want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwille is arm geworden, daar hij rijk was, omdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. En u is hier al zo groot en u is hier al zo veel, heren, dat als ze eens iets van die rijkdommen in de ziel door het geloof ondervinden, dat die harten uitroepen, o wanden mijns harten, verwijt u. Want hier kunnen ze bij ogenblikken de weldaden niet op. Hier verkeren ze in een toestand van rijk worden. Straks als ze thuis zijn, zullen ze eeuwig rijk zijn. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, en nog nimmer in enig mensenhart is opgeklommen, dat hebt gij, o God, bereid, die u lief hebben. Nu bidden en smeken u, wil dan uw Sion nog weer eens verlevendigen, wil hun harten nog eens verblijden, schenk ze nog eens een gave uit Bethlehems kribbe, heren, dat ze mochten luisteren. Het is op zichzelf al zo groot, als ons hart aan het woord gebonden mag wezen. Misschien zijn daar zorgen, misschien zijn er moeilijkheden, misschien zijn er vragen in het hart. Ach, u kent de weg van een ieder hunner, heren. En zelf kunnen ze die moeilijkheden en die bezwaren en die zorgen maar niet van zich afschudden. Wil u het dus voor hem doen, dat ze het alles nog eens een ogenblik mochten kwijtraken en eens een ogenblik mochten rusten bij Bethlehems kribbe, het wonder aanschouwende, dat zo waarachtiglijk, als gij vlees en bloed hebt willen aannemen, en met vlees en bloed, met die menselijke natuur, de hemel der heerlijkheid zijt ingegaan, dat zij er zo gewis en zeker zullen komen. Heren, zo mocht uw kerk uit Bethlehem, het broodhuis, gevoed en verzadigd worden. Laat dan nog eens kruimelkens vallen uit die kribbe van Bethlehem. Kruimkens van vrije genade. Mocht het arme hart wat van die kruimkens oprapen. Mocht de vreesachtige, de kleinmoedige, de van verre staande, de ternedergebogene, de bekommerde, nog weer eens moed scheppen. O Heere, ach, trek hun zielen, opdat zij u nalopen. Ach, wil ook hun zielen nog eens vervullen met dat heilgoed wat gij zelf zijt. Ach, doe ze het nog eens geloven, dat uw werk in hen is, en dat uw werk in der waarheid is. En al gaat het door schuddingen en door slingeringen heen, al gaat het door moeite en druk, al gaat het door ongeloof en door bestrijding heen, Heere, gij laat toch niet varen de werken uw handen. Er mocht een hart wezen dat het nog eens geloven mocht. Heere, dan heeft de allerkleinste ruimte in u, dierbare Christus. En dan kan er toch weer eens de hoop zijn op dat rijk worden en dat eeuwig rijk wezen in u. Laten al die heilschatten de zon daar nog eens mogen strekken tot heilige jaloersheid. Heere, gij zijt zo arm geworden, opdat gij arme, ellendige, nooddruftige, verloren zondaren zoudt redden en zaligen. Grijp er in het hart, hier in dit Godshuis. Voor hem, voor haar, mocht het uur der menen nog eens slaan. Ach, hoe groot zou het wezen, als nog eens getuigd mocht worden. En de Heere was in het midden van ons. Hij heeft mijn zielen gered. Geloofd zij God voor zijn genade die hij aan mij heeft groot gemaakt. En waar gij er nu om verzocht wil worden dat ge het doet, daar smeken we het u ootmoediglijk. Heere, doe het alstublieft. En doe het nu alleen maar om uw naams willen, om uw roems willen, om uw eers willen. Want u kunt het om onzentwille niet doen. Zo gij in terecht zou treden en garde slaan onze zonden en ongerechtigheden. Wie zou kunnen bestaan? Niet een onzer, maar in u ligt de ruimte en de beweegoorzaak van het zalig worden van Sion ligt toch buiten dat volk, in dat soevereine, vrije welbehagen des vaders en des zoons en des heiligen geestes. Daar ligt dan toch de vaste grond, maar daar ligt dan toch ook de ruimte en de ruime mogelijkheid tot zalig worden. God van alle genade, bekeer ons en de onze en wil ons naar lichaam en ziel voor tijd en eeuwigheid, maar voor hem toebereiden om u te mogen en te kunnen ontmoeten in de genadige verzoening van al onze zonden en ongerechtigheden, met gedachten, met woorden of met daden tegen u bedreven en in de verheerlijking van uw vrijmachtige en soevereine deugden, om de wille van hem die rijk was, maar arm is geworden, om armen eeuwig rijk te maken, om Jezus wil. Amen. Zie, geliefden, wat was het een heerlijke en rijke boodschap die de geest des Heren, de profeet van den ouden dag, in het hart gaf om het maar te verkondigen. Daarom, Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, ik klim op een hoge berg, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet. Zeg tot de steden van Juda, zeg tot een verdwaasd geslacht van mensenkinderen, zie, hier is uw God. Misschien zullen ze horen, vermoeid en verbrijzeld, luisteren naar Gods stem als het afgedode, moe gezworven schaap de kop opheft en luisterend wendt het oor naar de roepstem van de herder. Niet waar, wat bij de mens onmogelijk is, dat is toch altijd mogelijk bij God. Zie, geliefden, dit is de rijke boodschap die van Bethlehem schreeuwen komt in een wereld verloren in zonde en schuld. Hebt geboeien te slaken, tranen te drogen, wonden te helen, schulden te delgen. Ach, kom in de genade des geloofs, in stille aanbidding en in hoopvol verlangen tot deze kribbe en aanschouw de gave Gods in de Heere Jezus Christus geschonken aan een doodschuldig zondaar. Zie hem die heerlijkheid had bij de Vader eer de wereld was. Zie hem voor wiens stralende luister troongeesten, serafijnen en gerubijnen het oog moesten sluiten. Zie hem als het kindeke in doeken gewonden. En uw hart mocht het verstaan dat hij arm geworden is om u rijk te maken. Dat is kerstfeest. We hebben vanmorgen gezegd, als we als zondaren door het geloof leren inleven. Dat alzo God zijn zoon in de wereld gezonden heeft, om die zondaren zalig te maken. We wilden in het vervolg op wat we vanmorgen overdachten, nu dit woord gaan overdenken, wat Paulus schrijft. Want gij weet de genade van de Heere Jezus Christus. Paulus heeft dit woord geschreven toen hij op reis was. Paulus vertoefde in Macedonië. Macedonië was in de tijd van de apostel een arme, kleine gemeente. Een gemeente die leefde in de druk, in de nood, in de ellende, in de vervolging. Ze waren daar in Macedonië schier alle ten doden opgeschreven. Moet u eens rustig indenken. Maar ze hadden een levende hopen op den Heere. En ze geloofden door de druk en door de ellende, midden in de vervolging, onder het zwaarste kruis, met krediet op God, dat de Heere zou zorgen voor zijn eigen werk. En als Paulus daar nu verkeert, dan schrijft hij aan die gemeente van Korinthe. En dan schrijft hij aan die gemeente van Korinthe dat hij voornemens is ook naar hen toe te komen. En dan vraagt hij ze om een collecte te willen houden voor de armen, de verdrukte, de vervolgde in Jeruzalem en in Judea. Want de kerk was in de druk. De vervolging was losgebrand. Het bloed der martelaren kleurde de zwarte aarde rood. En nu hadden ze het in Jeruzalem en in Judea o zo bang. Weet je wat ze daar moesten gaan inleven? Wat de Heere Jezus ze gezegd had. Dat ze ook zijn voetstappen zouden moeten leren drukken in de staat der vernedering. En dat is nou zo moeilijk, mijn lieve toehoorder. Ja, dat is eeuwig onmogelijk voor het vlees. Dan wil ik wel zijn voetstappen drukken in de verheerlijking. Maar ze nu te drukken in de vernedering. Daar is wel dubbele genade voor nodig. Wel nu die genade heeft die gezegende borg en zaligmaker, die Heere Jezus Christus, ook verworven. Daartoe is hij als een hulpeloos wicht gelegd in Bethlehems kribbe. En daarom houdt de apostel Paulus het de gemeente in de druk voor ogen. Bedenkt het, gij weet het, zo mag hij aan dat volk schrijven. Jezus Christus is arm geworden om u, o volk. En waarom nu? Al verkeer je nu in de druk, al ben je nu in de smart, al leef je nu in de tegenheden, Jezus Christus is arm geworden om jullie eeuwig rijk te maken. En daar in Korinthe hebben ze zeer zeker gezongen met Paulus in hun midden, toen het geloof weer leven mocht. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. En al stroomden de tranen over hun wangen, ze mochten doorzingen. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven. Uw waarheid zal bestaan. Uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvol goed. Het is dus goed als de Heere in het hart is door het geloof. En wie zal dan tegen ons zijn? Niets en niemand. Kom, geliefden, het mocht de Heere behagen dit woord voor uw verstand wel te willen verklaren en het aan uw harten toe te passen. En de rijke, gezegende vrucht van het arm worden van den Heere Jezus Christus worden door zijn dierbare geest, of voor het eerst, of bij vernieuwing, eens aan uw harten toegepast. En dat ge straks eens heen gaan mocht naar huis. met een bevende ziel. In dat wonder, ik mag toch geloven, het is ook voor mij. Geloof je niet dat je het gelukkigste mens was van heel de wereld? Kom, het zij Gods kerstgave vanavond aan u. Zo zei het. Laten we dan eerst zingen uit de 89ste psalm, derde en het 8ste vers. En intussen gaat gij u een arbeid doen, waartoe de Heer u en uw gaven zegenen.
Want gij weet, zo schrijft geliefde hier de apostel Paulus aan de gelovigen te Korinthe, gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Nu zit er in dit woord al onmiddellijk een tegenstelling. Gij weet het. Met andere woorden, daar zijn er ook zoveel die het niet weten. En dat is ook zo, geliefde. Hoevelen waren er niet in de dagen van de apostel Paulus, ook daar in Korinthe, die daar totaal niets van wisten, zoals er ook in de wereld van vandaag duizenden en tienmaal tienduizenden zijn die trots hun kerstversjes en trots hun kerstmeetings of hun kerstwijdingen, kerstgeschenken of weet ik wat meer, niets weten, nog verstaan van de genade Gods in Christus Jezus geopenbaard. Maar gij, zo mag Paulus schrijven, gij gelovige te Korinthe, gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus. Dat wisten bijvoorbeeld al die Griekse wijsgeren te Korinthe niet, die de Olympus bevolkten met allerlei goden. Dat wisten en verstonden ook die vleeselijke nazaten van vader Abraham niet, die wel roemde in de uiterlijke besnijdenis, maar die de besnijdenis des harten misten. Dat wisten niet al die uitwendige schijnvrome mensen, die naar buiten o zo godsdienstig waren, maar nooit eraan ontdekt waren en het dus nimmer hadden leren kennen, van binnen zijt gij vol dorre doodsbeenderen. Gij weet het, wat een weldaad dat de apostel dit schrijven mag. En dat schrijft hij, zeiden we nu, aan de gelovigen te Korinthe. Nu zegt hij hier niet, gij begrijpt het. Gij doorgrondt het. Ach nee, mijn lieve toehoorder, het is in de eeuwigheid door Gods kerk niet te doorgronden. Die grote gave Gods in den Heere Jezus Christus aan zijn volk gegeven. Het is dus niet te begrijpen en het is dus niet te doorgronden. Maar hij schrijft, gij weet het. En dat weten is een weten des geloofs. Immers ook de catechismus omschrijft de geloofsweldaad als een zeker weten, waardoor we het al voor waarachtig houden wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft. Dat weten des geloofs, dat is dit. In de ziel ervan overtuigd zijn. Een genadig beseffen. Een gelovig aanvaarden van het feit dat Jezus Christus is arm geworden om de zijnen eeuwig rijk te maken. Gij weet dat Jezus Christus is arm geworden. Wat is die armoede van die gezegende borg en zaligmaker al onmiddellijk geliefde openbaar geworden bij zijn geboorte? Want men mag die kribben al gaan versieren en maar men mag al alles stallen rondom die kribben van Bethlehem. Het is er toch maar een arm en zielig gedoe. Laten we toch de naakte werkelijkheid willen zien, geliefden. Voor het oog is daar ook niets wat feitelijk bekoort. Al gaan ook in onze tijd nog de duizenden en duizenden pelgrims de grenzen over in Jordanië om daar zogenaamde stal te bezichtigen waar eens het vlees geworden wordt, het levenslicht aanschouwd heeft uit de maagd Maria. Ach, al dat flatteren van de heilsweldaden. Weet u wat ik geloof? Dat de duivel erom lacht en de hel
er het meeste plezier in heeft. Want met al deze dingen wordt de wezenlijke zaak, het feit van de vleeswording des woords, verdonkerd en verdoezeld. Paulus wist het beter. Hij schrijft, gij weet dat Jezus Christus is arm geworden. En we zeiden, dan komt die armoede zo uit bij zijn geboorte. Want als Jezus Christus geboren wordt, dan zijn er geen engelen die hem daar bij de kribbe dienen. En dan zijn er geen serafijnen die hun aangezicht bedekken voor die geboren koning. Dan is er niemand, de wereld kent hem niet eens. Een plaatsje was er niet eens in de herberg. Indien ze wilde, dan kon Jozef met zijn ondertrouwde maagd Maria een veilige wijkplaats zoeken. Nu ja, in de stal dan. En daar is het gebeurd, dat wonder, dat Maria haar eerstgeboren zoon baarde. En ze wond hem in doeken en ze legde hem neder in de kribbe. En dan staat het er zo diep ontroerend, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. De wereld heeft hem niet gekend. De wereld heeft hem niet ontvangen. Wat gebeurt er slechts? Een enkele arme, eenvoudige herder. Die komt door Gods geest getrokken en geleid om die geboren koning te aanbidden. En straks komen daar enkele wijzen uit het oosten. En die komen hun geschenken brengen en ze aanbidden die geboren koning. Maar overigens is het enkel kale armoede. En wat komt die armoede waarover Paulus hier schrijft nu schril uit, als we indenken hoe nu Jezus Christus, als hij de menselijke natuur aanneemt, zo arm wordt aan de liefde des Vaders, arm aan macht, arm aan eer en heerlijkheid. Want hij die daar nu ligt in een voederbak van rund of schaap en als een hulpeloos wicht zijn eerste tranen schrijft, hij deelde in de eeuwige liefde zijns Vaders, in de zalen van het eeuwige licht. Maar hij heeft het kleed zijner goddelijke heerlijkheid en majesteit vrijwilliglijk losgeknoopt en afgelegd. En hij heeft vrijwillig om zijn borgschouders geslagen het kleed der dienstknechts gestalte. Zodat als wij hem aanzagen, er was geen gedaante, geen gestalte, nog heerlijkheid aan hem, dat we hem zouden begeerd hebben. Het is niet zoals de wereld en de vrome wereld de smoesjes wijs maakt, alsof een mens met devote houding en gebogen, saamgebogen handen bidt voor dat kindeke in Bethlehems kribbe. Nameloos arm werd Jezus Christus toen hij mens werd. Hij deed afstand van de liefde des Vaders, van alle macht en heerlijkheid die hij in den hemel had. Wat is die armoede van Jezus Christus niet in zijn leven uitgekomen? Want ga dit leven nu eens na, van de kribbe van Bethlehem tot aan het kruis op Golgotha. O, die armoede, hij die eens het voorwerp was der aanbidding van de duizendmaal duizenden cherubijnen en serafijnen. Hij die deelde in alle goddelijke heerlijkheid, die deelde in het eeuwige licht. Hij was op aarde veracht, werd vervloekt, werd verwenst, werd gescholden, belasterd. Lezen we niet dat men hem schold voor een vraat, voor een wijnzuiper, een vriend van tollenaren en zondaren. Menigmaal heeft men samengespannen om hem te vermoorden, Men wilde hem liever opruimen. Men heeft zelfs geprobeerd om hem van de rotsen te stoten, opdat hij te pletteren zou vallen. Hoe arm is Jezus geworden, zo arm dat hij hier was, een vreemdeling. Want immers zijn thuis was boven, in den hemel. Maar hij werd zo arm dat hij hier beneden als een dakloze zwerver heeft geklaagd. Vossen hebben holen, vogelen des hemels hebben nesten, maar de zoon des mensen heeft niet waarop hij het hoofd kan nederleggen. En wat is die armoede van de Heere Jezus Christus ook uitgekomen in zijn sterven. Want waar loopt de kribbe van Bethlehem nu op uit? En alweer, als u dit niet ziet, verstaat u niets van gans de heilsgeschiedenis niet. Verstaat u niets van het feit van den kerstdag. Die armoede is zo schrikkelijk geweest dat ze tenslotte daarop uitloopt dat hij, die toen hij thuis was, hoorde het heilige gezang van de duizendmaal duizenden en tienmaal tienduizenden engelen die hun aangezichten voor hem bedekten en hem aanbaden. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Hij die is en die was en die komen zal. En nu wordt hij zo arm dat hij dat gezang niet meer hoort, maar wel dit hoort. Het knarsen van de vloek uit een opstandige zondaarsziel. Kruisten. Weg met deze. Men verkoos een moordenaar boven Jezus, de zaligmaker. En dan loopt de diepste armoede daarin uit dat hij tenslotte hangt naakt aan het kruis. En dan verbergt God de Vader het aangezicht voor hem. Dit is de diepste armoede waarin Christus gekomen is. En nu schrijft de apostel Paulus hier: gij gelovigen te Korinthe, gij weet het. Ge mag het met uw ziel verstaan en doorleven dat hij zo arm geworden is. En meen u niet, geliefde, dat dit alles nu bij geval geschiedde. Meen u toch niet dat hier ook een hoop menselijke onkunde bij kwam. Ja, ik hoorde zoiets nog pas door de radio. En dan zeggen we, o God, wat wil een mens bedrogen worden. Hoeveel blinde leidslieden. Dan zegt men, och, de mensen van die tijd wisten het nog niet. Hadden ze het beter geweten, het ware anders gegaan. Zoudt u menen, mijn lieve toehoorder, dat dit waar is? Als Jezus Christus vandaag op aarde kwam, zou hij een andere ontvangst krijgen? Zou u hem anders ontvangen van nature? We waren net eender, want we hebben hetzelfde hart. En dat hart is van nature vijandig tegen God en Christus. En dat hart verstaat niets, maar dan ook totaal niets van de gezegende heilsweldaden die God in de schoot zoon zijner eeuwige liefde, zijn arme en toch zo rijke volk, bereid heeft. En daarom, het is hier geen menselijke armoede. Hier geschiet niets bij geval. Zo stond het opgesteld in het programma van Scheilands arm worden. En dat programma was al opgesteld in de stilte der eeuwigheid. Zo heeft de Vader het gewild, en zo heeft de Zoon het gewild, en zo heeft de Heilige Geest het gewild, dat het al zo gaan zal. Want hij was veracht, en hij was de onwaardigst onder de mensenkinderen. En dat moest hij worden, opdat verachte zouden worden geacht. Onwaardige waarde zouden krijgen. Eeuwig wonder, nooit te vatten, maar was het een zegen dat Jezus Christus is arm willen worden, geliefde. Daar hij rijk was, zo staat hier. Ja, wat was hij niet rijk aan macht? Want er is geen ding dat gemaakt is, of het is ook gemaakt door het woord Jezus Christus. Zulke macht had hij, dat ook hij maar had te spreken en het is er te gebieden en het staat er. Dat ook hij een God is in zichzelf, voor wie niets te wonderlijks is, maar alle dingen mogelijk zijn. En nu heeft hij afstand gedaan, ook van die macht. Hij was zo rijk aan ere, want de Vader eerde hem en de engelen dienden hem. Hij was rijk aan liefde, want immers hij was dagelijks in de eeuwigheid de vermaking zijns vaders, dagelijks spelende voor zijn aangezicht. Maar hij is arm willen worden. Zo is Christus gegaan, van het licht naar de duisternis, van het leven naar de dood, van de vrijheid naar de banden, van de hemel naar de hel. Want gij weet, gelovigen, de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij arm geworden is, daar hij rijk was. En wat gaat er dan een machtige prediking uit van die kribbe van Bethlehem, dat die gezegende borg nu zo arm is willen worden, en daar ligt als een hulpeloos wicht. Waarom? En dat is de rijke evangelieprediking die uitgaat van Bethlehems kribbe, opdat er nu plaats zou zijn bij die geboren Christus voor arme, ellendige, noodruftige, doodschuldige zondaren. Opdat daar plaats zou zijn bij de kribbe van Bethlehem voor een mens die het betuigen moet. O God, de hel verdient. O God, waard weggeworpen te worden. O God, als u nimmer naar mij omkeek, het ware eeuwig recht. En dan breiden daar armen zich uit die kribbe van Bethlehem naar boven, vol ontferming. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt, ja eet, zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Want waarom weegt gij niet in uw geld uit, voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Daar waren er in Korinthe, die hadden dit mogen beleven. Daar zijn er toch ook in Katwijk, die dit mochten beleven. En wees nu vanavond weer eens heel eerlijk met je eigen hart. Hebt u het nu mogen beleven? Stapt over deze dingen, wat ik u bidden mag, niet heen. Maar bent u nu wel eens werkelijk als een arm mens? Dat is dus als een mens die niets en totaal niets heeft. Die geen geloof heeft, die geen hoop heeft, die geen liefde heeft, die geen gebed heeft, die geen zucht heeft, die niets heeft dan dit. Een hemelhoge schoot, armen en handen vol met zonden. Maar heb je nou zo eens mogen bukken bij Bethlehems kribbe? Kijk, dat is evangelie. Eerlijk, daar ligt toch zo'n ruimte. Kan ik niet mee vanavond? He? Als nu eens voor anderen was. Ach, ik ben de eerste om het vanavond te zeggen. Als het anders moest, stond ik er eeuwig buiten. Maar nu mag ik het door genade weten. Voor armen is een plekske bereid aan de voeten van deze geboren koning. in Bethlehems kribbe. Mocht de Heere die genade des geloofs dan eens in uw hart te leren werken. Mocht gal het uwe maar eens kwijtraken. Je vroomheid, je godsdienst, je zonde, al je ellende, al je ongeloof, al je kleingeloof, al je wangeloof. Nou, alles is kwijt. En nou zomaar eens als zo'n naakte zonde. Hè? Als je nou eens naar huis mocht gaan. En zoek dan eens een verborgen plekje. Vind je het niet de moeite waard? We zijn er nog. Het is misschien de laatste kerstdag die we op aarde beleven. Dan is toch de moeite waard om maar eenvoudig als een arme zondaar neer te zinken in de geest bij Bethlehems kribbe. En het te zeggen, Heere Jezus, hier ben ik. U bent voor arme en ellendige gekomen. Mag ik eens wat aanhalen van Luther, de grote kerkhervormer. Die Luther, die was eens op reis. En toen logeerde hij ergens met een vriend. En bij die mensen waar die logeerde, die kon hij niet. Maar het bleek dat die vrouw een bekommerd hart had. Ze was ook al verlost uit de Roomse tirannie en uit al die Roomse afgodendienst. En toen vroeg ze zo eenvoudig aan Luther, toen zegt ze, meester Luther, zo'n mens als ik ben, vol ellende, zonde en schuld, hoe zou ik nu zalig kunnen worden? Biechten bij de pastoor, ik kan het niet meer. Met een aflaat ben ik niet geholpen. Hoe word ik nu zalig? En weet u wat Luther toen zei? Toen zei Luther, kom vrouw, kom vriend en kom man. En toen bogen ze met hun vieren hun knieën. En toen zei Luther, eenvoudig in zijn gebed, Heere Jezus, die in de wereld gekomen zijt om zondaren zalig te maken. Hier ligt zo'n ziel die niets heeft dan zonden en schuld. Heere Jezus, steek onder haar uw borgarmen, want haar wilt ge hebben. En nu is dit het wonder. En dat doet de Heere nog gelukkig, want God verandert niet. En toen stonden ze op van hun knieën en in de dadelijkheid werkte die dierbare geest het geloof in het hart van die ongelukkige vrouw. Dat toen stond ze op en toen zei ze, wel Heere Jezus, dan ben u voor mij gekomen. Kijk, kan je daar nou niet jaloers op worden? Mocht je nou zo eens buigen, hè, dat je je eigen eens kwijtraakt. Dat is zo'n weldaad, dat kunnen we zelf niet, ik weet het wel. Maar vraag dan, lieve God, doet het eens voor een keertje. Om dan je eigen eens totaal kwijt te raken. En als zo'n arm ontledigd zondaar te mogen buigen bij de kribbe van Bethlehem. Hoe denkt u dan dat je er vandaan komt? Hoe kom je dan vandaan? Kun je het uit je eigen leven zeggen? Wel, dan komen we er schatrijk vandaan. Onbedenkend. We stonden stil waarin Jezus arm werd. Letten we er nu eens op voor wie hij arm werd, geliefde. En dan staat het hier zo eenvoudig, om uwentwil. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden. Dat om uwentwil, dat bevat nu niet alle mensen, geliefde. Zoals alle mensen in Adam van God zijn afgevallen. En zoals alle mensen nu liggen onder de vloek der zonden en des doods, bevrijdt Jezus Christus nu niet al die gevallen Adamieten. Zulke leer van algemene verzoening is geen leer der Heilige Schrift. Nee, Paulus schrijft dit aan de gelovigen te Korinthe. Het is om uwentwil, zo mag hij zeggen, dat Jezus Christus is arm geworden. Want Jezus maakt alleen zijn volk zalig. Alleen die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toren Gods blijft op hem. Bedoelde dus de apostel Paulus hier de gelovigen te Korinthe, in dat om uwentwil sluit hij tevens in allen die gelijk zij door de werking des Heiligen Geestes in Christus leerde geloven. Maar weet, die gelovigen zijn van nature ook kinderen van Adam, gelijk alle anderen. Ze hebben ook in Adam Gods verbond verbroken en daardoor zichzelf van al de heerlijkheid beroofd, waarmee de God de mens oorspronkelijk had geschapen. En aldus in hun verbondshoofd aangemerkt zijn ze arm. Door de zonde verloor de mens Gods beeld. Van kroondrager werd hij een doemeling, verdorven door de zonde en onmachtig tot enig geestelijk goed onder de zonde. In zichzelf aangemerkt een verloren zondaar. Ook van hen allen geldt het woord. Ze hebben allen gezondigd. De beweegoorzaak tot dit arm worden van Christus en tot al die armoede daaraan verbonden, moet dus buiten de mens worden gezocht. Het is des vaders welbehagen dat door zijn hand gelukkiglijk zal voortgaan. De vader geeft de zoon en in hem zijn enig geborene. En de zoon geeft ook zichzelf tot een verzoening voor de zonde. Hij voldeed door dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid aan al de eisen der heilige goddelijke wet. En hij verwerft alzo een eeuwige gerechtigheid, welke de gelovigen geschonken en toegerekend hem vrijmaakt voor God. Om uwentwil. O, die liefde is van een zodanige aard dat ze de kennis te boven gaat, ingeleid door de Heilige Geest in de grootheid en in de uitgebreidheid dier liefde, wordt in en met de komst van Christus in het vlees het voorhangsel eens weggeschoven. En mag Gods kind als wel eens inblikken met het oog des geloofs in het heilige der heiligen. En dan leert ge verstaan de dingen waar zelfs de engelen begeerig naar zijn om in te zien, tegenover die machtige liefde van den Heere Jezus Christus. Staat aan al uw zonde en al uw ellende, al uw onwaardigheid en al uw doomschuld. En hoe kan het dan anders, of bij het levendige besef bij dat alles moet bij gelovige toe-eigening ieder kind Gods in het wonder wegzinken door u. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen, om uwentwil. Die naar God niet vroeg, die naar God niet zocht, die voortholde in zijn natuur staat op de brede weg des verderfs, vijanden van God en Christus, door den Heilige Geest getroffen, door Gods koorden getrokken, met koorden van liefde en barmhartigheid, valt daar die arme zondaar. En daar laat Jezus het zelf door zijn lieve geest en nog eens hier luiden. Al de kerstklokken van Bethlehem, daar laat Jezus in zo'n arm zondaarshart het woord druppelen om uwentwil. En mag ik het eens zeggen, dan zegt het hart dit: Heere Jezus, zeg het nog eens om uwentwil. Zeg het nog eens, Heere Jezus, om uwentwil. Arm geworden, daar ik rijk was, want Jezus dorstte naar het bezit van dat volk. Jezus begeerde zijn bruid te halen. En Jezus haalt zijn volk op. Weet u waar vandaan? En nu zeg ik misschien een wonderlijk ding, maar ik hoop dat u het verstaan mag. Jezus kon het niet langer stellen buiten dat volk waarvoor hij in de eeuwigheid al borg werd. Hij gaat ze nu als parelen halen uit het slijk der zonde waarin ze verdronken lagen. Als parelen, ja, als parelen, want voor wie Jezus Christus arm geworden is, zijn zulke parelen die van God nooit vergeten zijn geweest. Want dat volk mag God kwijt wezen. Maar zeg mijn vriend, is God zijn volk wel eens ooit kwijt geweest? Daar moet je het rustig bij nadenken, wat dat inhoudt. En als je daar een indruk van in je ziel krijgt op deze kerstavond, ach, dan weet je je niet te bergen vanwege een grote wonder. God is zijn volk nooit kwijt geweest. En dat volk is nooit uit Gods gedachten geweest. Het zijn zijn parelen waarin hij zich verlust. En hoe gaat Jezus Christus in dat slijk der zonde in, om daar die parelen te zoeken en ze rein te wassen in zijn bloed en ze te bekleden met de mantel zijner gerechtigheid, opdat ze eeuwig rijk zouden zijn. En gij, mijn ziel, loof gij hem bovenal. Zingen we het, dat 11e vers uit Psalm 103. Wat een gezegende weldaad dan, geliefde. We hebben gehoord waarin Jezus Christus is arm geworden. We hebben ook gehoord voor wie hij is arm geworden. Om uwentwil. En nu ten slotte waartoe hij is arm geworden. Wel, dan schrijft de apostel Paulus, opdat gij nu door zijn armoede zoudt rijk worden. Dat is nu het hele doel van Jezus' komst in de wereld. om zijn volk rijk, schatrijk te maken. Rijk worden, dat is het ideaal, dat is het doel dat feitelijk iedere mens voor ogen zweeft. Dat zit ons als het ware in vlees en bloed ingekankerd. Ieder mens wil maar rijk worden. De ene grijpt naar dit en een ander grijpt naar dat. Maar steeds weer blijken het zeepbellen te zijn, geliefden. Die, als we menen het gegrepen te hebben, uit elkander spatten. Want ach, het woord van Augustinus is zo waar. Ons arm, ons hart is ongerust. Totdat het rust in God. Rijkdom voor u en mij, mijn medereiziger naar de eeuwigheid, ligt alleen in God. God te bezitten is eeuwig rijk te zijn. God te missen is nameloos arm te zijn. En nu nog eens. Nu mag Paulus het schrijven. Want gij weet, de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwille is arm geworden, daar hij rijk was. Opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Dit is de eeuwig geprezen zin van het kerstevangelie. God is van de hemel neergedaald. En Christus is zo diep, zo pijloos diep neergedaald in de afgrond onze verlorenheid, dat hij zijn armen kon schuiven onder de diepst verlorene, om die op te heffen en henen te dragen naar de hoogte van de eeuwige, heerlijke gelukzaligheid die er bij God is. Hij heeft die parelen gezocht in het slijk der zonde. En daar lagen ze vertreden. Maar hij heeft ze eruit gehaald. En nu maakt hij ze rijk. Ik zei, hij reinigt ze in zijn bloed. En hij bekleedt ze met de klederen des heils die hij gesponnen heeft. Hij is met het werk begonnen in de kribbe. En hij heeft het voleindigd aan het kruis. Toen hij riep, het is volbracht. En toen was het bruidskleed klaar. Weet u hoe het eruit ziet? Als we die vraag nu elkander eens stellen. Hoe ziet dat bruidskleed er nu uit? Want als onze ziel ermee bekleed wordt, krijgen we er toch kennis van. Dat is het sneeuwwitte kleed. Met gouden tressen en met rode biezen. Het sneeuwwit van de heiligheid en de gerechtigheid in Christus. Want die kerk is weer een herwonnen parel in Christus' bediening. Moet je eens nadenken. Kun je begrijpen dat de eeuwigheid nodig zal wezen? Hè? In het slijk verzonken te liggen. En u opgehaald. En dat is alleen maar welbaar. Nog eens welbaar. En vraag nu niet of ik dat verklaren kan. Natuurlijk, dat kan ik niet. Dan ga ik liever op uw plek zitten. Probeer u het. Maar u kan het ook niet. Het is alleen maar te aanbidden. En het is alleen maar uit te wonderen. God wil dat volk hebben. En koste wat het kost, maar God wil ze thuis hebben. En wat zou jij nu denken, vriend? Zouden ze er dan niet komen? Dan komen ze er gewis en zeker. Bid u en mijn ziel, mocht ik dan eens dat voorwerp zijn. Mocht ik eens in dat om uwentwille besloten liggen. Hij maakt ze rijk. En wat is nu dat rijk worden, geliefde? Moet u eens opletten. Er staat rijk worden. Dat is dus een toestand die nog niet klaar is. Ze worden rijk. Strakjes is het af, als ze thuis zijn. Als het kind weer ligt, is vaders armen en als vaders hart. En als het kind... Bons, opdat gij zoudt rijk worden, wil ik er iets van noemen. Ik kan van die rijkdom maar stamelen, geliefde. Want veel kan een mens zien, veel kan een mens horen en veel kan een mens bedenken. Maar de rijkdom van hem die Christus door een oprecht geloof hebben leren aannemen, overtreft dit alles. Hoort, voorverordineerd. Dat is dus van eeuwigheid gekend, van eeuwigheid bemind. Ja, eer ik nog was geboren, eer Gods hand die alles schiep, iets uit niet tot aan zij riep, had zijn liefde mij verkoren. Wat een rijkdom en wat een zaligheid voorverordineerd. Geroepen, gerechtvaardigd, geheiligd, verheerlijkt. Wie is in staat te doorgronden en te omvatten wat dit inhoudt? Geen multimiljonair ter wereld is zo rijk als dat in zichzelf arme, maar schatrijke volk van God. En zie van dit rijk worden in Christus, door de verdiensten van de borg in de staat der vernedering, dat rijk worden zal doorgaan totdat ze thuis zijn. Weet, de armoede zelf maakt niet rijk, maar ze verwerft de rijkdom. Rijk worden we dan ook niet door een arme Jezus, maar we worden rijk door een rijke Jezus. Rijk worden we door hem die na zijn vernedering werd verhoogd. Onze rijkdom is zijn opstanding, zijn leven, zijn verhoging aan 's vaders rechterhand. En uit zijn volheid ontvangen wij genade voor genade. Jezus ligt niet meer in de kribbe. Gelukkig, Jezus is in het huis des vaders. En hij maakt ze zo rijk, dat hij er hun plaatsje reserveert. Om ze straks te halen. Wanneer, dat weet de koning alleen. Maar ze worden zo rijk, dat ze niet alleen thuiskomen, maar dat ze hemel en aarde ontvangen. En strakjes zullen ze, eeuwig als verloste, zo rijk zijn dat hemel en aarde hun bezit is. Ja, God drieënig zelf. Ik eindig. Behoort gij nu bij die om uwentwil? Leg je hand eens op je hart. En zo je het niet zeggen kunt. Ach, God geven door genade. In de bediening des geestes. U is die heilige verontrustheid. Dat ge uw armoede mag leren kennen. Mocht je dan eens wat Luther met dat vrouwtje deed. Mag ik het op dit ogenblik dan met u doen. Om te knielen in den geest bij Bethlehems kribbe. Heere Jezus, hier ligt zo'n arme ellendeling. En u bent toch voor die ellendige gekomen. Mocht u me rijk maken, vreest ge misschien, staat ge van ver. Ach, wat verhindert u dan om eens toe te treden. Weet u wat, de heren, dan dat bekommerde, schuchtere, van verre staande volk op deze kerstavond toeroept. Waarom staat gij nu van verre? Moest ik nog meer doen dan wat ik gedaan heb? Bidde uw hart maar met Jeruzalems bruid. Heere Jezus, trek er me nu maar. Want gij zijt mijn een en mijn al. U kan ik niet missen. Gij alleen kunt de leegte van mijn zielen vullen. Jezus wil het. Jezus mogen het doen. En hij verruime uw harten. En ik doe zijn Sion nog eens getuigen. Nu ben ik eeuwig rijk. Omdat God me van straatarm schatrijk gemaakt heeft. Ere zij God in de hoogste hemelen. Vrede op aarde, zeg uw ziel. En in mij een welbehagen. Amen. Lieve God, slechts tameren kunnen we van de weldaden, want ze zijn zo groot. Ach, Heere, al hadden we een engelentong, we zijn nog niet bij machten om het uit te prediken, wat die rijkdom is voor een in zonde en schuld verloren mensenkind. Heere, u mocht uit genade ons deze beide zaken leren. Onze nameloze armoede door eigen schuld, maar die eeuwige rijkdom in Christus Jezus, nu dat arme volk bereidt. Amen. 12e vers uit Psalm 102 is onze slotzang. Morgenochtend hoopt u voor te gaan door meneer Ravenswaai van Scheveningen en aanstaande zondag, zo de Heere wil, door meneer Baan van Zeist. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en doe zijn aangezicht over u lichten Hij zij u genadig en geve u vrede. Amen.